Gemeente, het gaat in deze leerdienst over de vijfde bede van het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En daarom lezen we uit Gods woord Matteüs 18 en daarvan de versen 21 tot en met 35. Matteüs 18, de versen 21 tot en met 35. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt in Matteüs 18 vanaf vers 21. Toen kwam Petrus tot hem en zei: de Heer, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik het hem vergeven? Tot zevenmaal. Jezus zeide tot hem: ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht één die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en zijn kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknechten dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heere, wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: zijt langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn ze zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst staat dus de vijfde bede centraal uit het Onze Vader. En we willen daarover nadenken vanuit zondag 51 van de Heidelbergse catechismus. Daar wordt gevraagd in vraag 126: welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is: wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. En gemeente, naar aanleiding van zondag 51 staan we stil bij dagelijkse schulden. Dagelijkse vergeving en dagelijkse vergevings gezindheid. Dagelijkse schulden. Dagelijkse vergeving. En dagelijkse vergevingsgezindheid. Gemeente, het gaat vanavond over een heel teer en misschien wel moeilijk onderwerp. Het gaat over de vergeving en de vergevingsgezindheid. Bent u, ben jij vergevingsgezind jegens een ander? Kunt u, kun jij gemakkelijk iemand iets vergeven? Als hij of zij je iets heeft aangedaan. Daar hopen we in deze dienst vanuit de catechismus op grond van Gods woord meer over te horen wat de Heere hierin van ons vraagt. De vijfde bede van het Onze Vader snijdt dus een teer onderwerp aan. En voordat we daar over horen, moet ik u erop wijzen dat deze vijfde bede onlosmakelijk verbonden is met de vierde bede. Door het woordje en, dat geldt ook bij de vijfde en zesde bede. We zouden kunnen zeggen, die drie beden, die vormen daarmee een hecht geheel. We zijn niet alleen voor onze lichamelijke nooddruft op de Heere aangewezen. We moeten ook met al onze geestelijke noden tot hem gaan. Alleen hij kan daarin voorzien. In de vijfde en zesde bede heeft Christus in het kort samengevat wat betrekking heeft op het hemelse leven, zegt Calvijn. En de vergeving gaat daarbij voorop. En dat is te begrijpen. Of niet? In de Bijbel lezen we immers op vele plaatsen zo duidelijk dat het juist de zonde is waardoor onze verhouding met God verbroken, verstoord is. De zonde snijdt ons af van de levensbron. En dat geldt iedereen zonder uitzondering. Want we hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. De vijfde bede is voor ons allen dus van levensbelang. Waarom? Wel, zonder vergeving kan de gemeenschap met God niet worden hersteld. En bij de vergeving gaat het om het hart van het geloofsleven. Maar moeten dan ook de ware gelovigen hun leven lang om vergeving blijven bidden? Dat is misschien wel de vraag van iemand. Want als we denken aan waar de vraag in de catechisme staat, dan is dat in het stuk van de dankbaarheid. Dat geldt dus voor mensen die de Heere mogen kennen, die mogen weten van de vergeving der zonden en hem daarvoor dankbaar moeten zijn. Hebben mensen die de Heere vrezen nu nog vergeving nodig? Kijk, wie onbekeerd is, ja, die is niet met God verzoend. Trouwens, een aangrijpende werkelijkheid. We kunnen dat zo gemakkelijk zeggen. Onbekeerd, maar laten we beseffen wat dit betekent. En het is de Heilige Geest die dat laat zien. Wie onbekeerd is, die weet dat zijn schuld bij God nog geheel open staat. Nou kunnen we alleen maar met de tollenaar bidden. O God, wees mij zondaar genadig. Maar als we nu denken aan iemand die de Heere mag vrezen, Daar is al veel in het leven gebeurd en veranderd. Je mag weten, God is in Christus verzoend. En dat heeft Hij mij geschonken. Je mag weten van die vergeving der zonden uit enkel genade. En het is toch waar, God ziet in de zijnen geen zonde meer, omdat zij voor de ogen van God met de gerechtigheid van Christus zijn bedekt. Denk aan Luther, die het zei: Christus, die heeft al mijn zonden en ik zijn gerechtigheid, wij hebben geruild. Dan kan de vraag zo boven komen: moet iemand die de Heere mag kennen nog wel bidden om vergeving van zonde als men door Jezus bloed is gereinigd? Ik denk dat de jongeren wel het antwoord weten op deze vraag, deze aarzeling. Ja. En waarom dan? Wel, ook degene die de Heere mogen kennen, die doen dagelijks zondige dingen en hebben iedere dag vergeving nodig. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat de Heere Jezus zijn discipelen dat zelf geleerd heeft. En niemand weet beter dan Hij wat goed is voor zijn volgelingen. Zoals ze dagelijks brood nodig hebben, zo hebben ze ook dagelijks vergeving van zonden nodig. Ook maakt de Heere ons met deze bede heel duidelijk dat vergeving niet iets is waar wij naar believen over kunnen beschikken. Nee, ze is en blijft het eigendom van God, wat Christus verworven heeft. Hij vergeeft op het gebed, keer op keer. Gemeente, die blijvende noodzaak van de vergeving is echter ook de doorgaande boodschap van Gods woord. Kijk maar naar het Oude Testament. Stond de hele dienst der verzoening in Israël niet in het teken van de dagelijkse vergeving door God? Jongens en meisjes, dagelijks moesten die dieren gebracht worden om geofferd te worden. Niet de mensen hoefden gedood te worden. Nee, zo'n dier moest dan in plaats van de mens die gezondigd had, die straf dragen. En dat alles wees heen naar de Heere Jezus Christus. En is het ook niet zo, als we de Heere mogen kennen en mogen leven bij het woord, dat de Heilige Geest ons al dieper aan ons zondaarsbestaan ontdekt? Dat we erachter komen dat we vanwege onze dagelijkse zonden telkens opnieuw vergeving nodig hebben. We zien iedere dag onze zonden. We ervaren iedere dag onze schulden. Daarom is iedere dag vergeving nodig, want er gaat geen dag voorbij waarop we niet zondigen. Calvijn die merkt treffend op dat de vijfde bede ons leven lang nodig is. Hij zegt: aangezien het God behaagt zijn beeld langzamerhand in ons opnieuw te vormen, zodat altijd enige besmetting in ons vlees overblijft. We komen namelijk in dit leven nooit boven de schuld ten opzichte van God uit. Ook als we mogen weten: Christus heeft voor mij de straf gedragen. Daar gaat geen dag voorbij waarop we geen schuld maken. Ofwel, is er wel eens een avond bij u dat u zegt, als u uw knieën buigt, als dat nog kan, en tot de Heere bidt, dat u zegt: ja Heere, vandaag heb ik niet ene fout gemaakt. Vandaag heb ik perfect geleefd. 100% in overeenstemming met uw geboden. Dat is toch onmogelijk? Iedere keer moet dat gebed gebeden worden. Vergeef ons onze schulden. Maak om Jezus wil mij rein. Zoals kinderen dat bidden. Het eerste kernwoord in het eerste deel van de vijfde bede is het woord schulden. Het Onze Vader komt alleen bij de evangelisten Matthäus en Lucas voor en de woordkeus met betrekking tot de vijfde bede is verschillend. Want Lucas gebruikt het woord zonden als hij het Onze Vader weergeeft, vergeef ons onze zonden. En Matthäus gebruikt het woord schulden. Is dat dan verschillend? Heeft een van de evangelisten het niet goed weergegeven? Want wij bidden naar Matthäus, vergeef ons onze schulden. Gemeente, het gaat in die beide versies uiteindelijk om dezelfde zaak. En Calvijn, ik haal hem maar weer even aan, die merkt in zijn commentaar bij deze teksten op. De zonden heten bij Matthäus schulden. En waarom? Omdat ze ons aanklagen voor de rechterstoel van God. En tot schuldenaars maken. En ons zelfs geheel van God vervreemden. Zodat er geen hoop op vergeving en genade overblijft. Anders dan door vergeving. En Lucas die wil met het woord zonde onze aandacht vooral richten op het bedrijven van de zonde. En op de zondige daad. We zondigen wanneer we het gebod van God overtreden. En het door Matthäus gebruikte woord schulden legt het accent vooral op het juridische effect van de zonde. Zonde maakt je strafwaardig en schuldig voor God. Zonde roept om straf en betaling. Door de erfzonde staat ieder mens al vanaf zijn prille levensbegin bij God in de schuld. En met iedere dagelijkse zonde maakt hij die schuld steeds groter. Lucas legt vooral bij de zonde als zodanig de vinger, terwijl Matthäus de blik met name richt op wat de zonde aanricht in onze relatie met God. Gemeente, wanneer we dat gebed bidden, dienen we allereerst onze schuld te erkennen. En daarvoor is weer nodig dat we onze schuld gaan zien. Want wie zal om vergeving van zijn schulden gaan vragen wanneer hij zich niet van die schuld bewust is? Wat betekent dat? Wel, we moeten ontdekt worden aan onze schuld. En dat ook gaan zien als schuld voor God. En misschien dat iemand wel zich afvraagt, hoe kom ik aan dat schuldbesef? Dat ik werkelijk mijn zonden ga zien als schuld bij God. Wel, dat is het werk van de Heilige Geest. Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Heilige Geest opent onze ogen voor onze schuld, zodat we die schuld ook gaan erkennen. En zeggen, er is geen ontkomen meer aan. Ik sta schuldig tegenover God. Geliefden, zijn we zo als schuldenaar geworden voor God. Dat is nodig. Hoeveelen zien zonde niet als een gebrek in de mens? Ik las laatst van iemand die schreef, ja, zo is de mens nu eenmaal. De mens is niet volmaakt. Mens doet verkeerde dingen. Maar we moeten de zonde gaan zien als schuld voor God. Ik ben de schuld van de zonde. die ik tegenover God bedrijf. Gemeente, in Gods woord staan ontroerende schuldbelijdenissen. We hebben zo net Psalm 51 gezongen. David maakte deze psalm nadat hij overspel gepleegd had met Batseba. Toen de profeet Nathan hem in de naam van God ontdekt had aan zijn zonde, werd het overspel, maar ook de moord op de man van Batseba, David tot schuld. En zegt hij: gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld. Vergeef mijn overtreden. Geliefde, wat is het nodig dat we door woord en geest, net als David, de schuldbrief thuis krijgen. De schuld van ons leven gaan zien, erkennen. Ik heb dat gedaan. En ook belijden. Voor het eerst en weer opnieuw. Wat is het nodig dat we met een verslagen hart voor het aangezicht van God gaan belijden. Ik heb uw wet geschonden. Gemeente, dat zijn nu onze misdaden. Waar de catechismus over spreekt in antwoord 126. Vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, dat is wil ons arme zondaren, al onze misdaden. Misdaden, al die daden waarmee we doel missen. Waar God ons voor geschapen heeft, namelijk om hem groot te maken. We zijn doelmissers. Met iedere zonde missen we het doel. Misdadigers. En David, die daaraan ontdekt is, maakt zich van die schuld niet af. Hij zegt niet: ik kan er niets aan doen. Ik ben nu eenmaal zo. Een kind van God blijft ook zonden doen. Nee, wie zo spreekt, voelt de pijn van de zonde niet. Die kent geen schuldbesef. Die stemt in met de woorden uit de catechismus dat ik een arme zondaar ben. Maar vergeet dat het woord arm niet zielig betekent. Dat we er niets aan kunnen doen. Maar dat we schuldig staan. Weet u wat ons leerboek bedoelt met arm? Dat we geen penning hebben om die schuld die we bij God hebben te betalen. En dat we dat aan onszelf te danken hebben. Arme zondaren zijn we. Gemeente, hebben we dat ingeleefd. Door de werking van de Heilige Geest. Dat we moeten zeggen: ach, hoe kom ik ooit met God in het reine? Wij bevinden ons in een schuldige armoede sinds de zondeval en het in het paradijs. En ook na ontvangen genade blijven we geheel aangewezen op Gods vergevende barmhartigheid. Op zijn onverdiende zondaarsliefde. O zeker, wie een kind van God mocht worden, die blijft dat altijd, wat er ook gebeurt. Er is geen afval der heiligen. Zelfs David en Petrus bleven het, ondanks hun zware zonde. Maar van ieder kind van God geldt wel dat hij een schuldig kind is. Hij heeft vaders vergeving altijd nodig. En daarom kan die vijfde bede nooit gepaard gaan met hoogmoed aan de kant van de bidder. Nee, als het goed is, dan beseffen we wie we zijn. Dan dringt het tot ons door dat ons dagelijks doen en laten met zonde bevlekt en beladen is. En dan kunnen we alleen maar ons hart uitstorten voor de Heere. Want gemeente, Gods vergeving kan alleen tot ons komen wanneer we voor hem hartelijk en eerlijk belijdenis doen van zonde en schuld. God die wil dan aan zijn verbond gedenken, wanneer we ons oprecht onschuldig weten voor de Heer. Niet dat dat een voorwaarde is, maar dat is de weg waarin de Heer zijn vergeving wil schenken. En dan moet ik nog wat zeggen. De catechismus die wijst erop dat het bij het schuldbelijden niet alleen gaat om onze afzonderlijke zonden, al onze misdaden, maar staat er dan ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Wat is dat? Dat is onze zondige aard. Dat is de erfsmet, zoals de geloofsleer dat noemt. Dat is hetgeen we geërfd hebben van Adam, vanuit het paradijs. Dat is ons boze hart, die vuile bron van wanbedrijven. Daar komt al de boosheid die gedaan wordt in deze wereld uit voort. We doen niet alleen maar zonde, maar we zijn zondig. Gemeente, de misdaden en de boosheid die hangen ons altijd aan. Ook na ontvangen genade. Ik heb eens gelezen bij Luther, en laat ik hem maar noemen, in deze maand waarin de reformatie wel heel bijzonder herdacht wordt. Natuurlijk dit hele jaar, 500 jaar reformatie. Luther die kon de dingen heel beeldend en treffend zeggen. Hij gebruikt twee beelden om het duidelijk te maken. Allereerst het beeld van de baard van de man. Als scheer je die elke dag af, hij komt toch weer terug. Zo probeert Luther duidelijk te maken wat nu onze boze aard is. Je kunt er proberen wat aan te doen, maar de volgende morgen sta je weer op met diezelfde boze aard en diezelfde boze gedachten, waar we natuurlijk wel tegen strijden moeten. En het tweede beeld is het onkruid in de tuin. Je trekt het eruit, maar het komt steeds weer terug. Kijk, daarom moeten we iedere dag om vergeving vragen. En als de Heere ons leert dagelijks te bidden, vergeef ons onze schulden. En dat in het gedeelte van de dankbaarheid van de catechismus, als het ook gaat om de dagelijkse bekering, dan moet wel bij hem de vergeving van zonden en graag geboden goed zijn. Want dan kan de vraag opkomen, ja, wil de Heere wel vergeven? En dan zijn we bij ons tweede punt. Dagelijkse schulden vragen om dagelijkse vergeving. Gemeente, wat zijn de teksten veel in de Bijbel die erop wijzen dat de Heere graag vergeeft. Hij vergeeft menigvuldiglijk. En we hebben er ook van gezongen. Bijvoorbeeld in Psalm 86, vers 3. Hij is mild in het schuld vergeven. Vergeef ons onze schulden. Wat is eigenlijk schuldvergeving? Wil dat zeggen dat God de zonde vergoelijkt? Wil dat zeggen dat God de zonde door de vingers ziet, zoals dat op school wel eens gebeurt? Je zat te praten onder de les en de docent zei: blijf maar even na, want je weet, we hebben afgesproken dat er niet gepraat wordt. En dan zegt hij aan het eind van de les, als je bij zijn bureau staat, nou, joh, ga maar naar huis. Hij ziet het door de vingers. Doet God dat? Is dat vergeving? Nee, dan zou God niet meer rechtvaardig zijn. God is een rechtvaardige God. De zonde moet gestraft worden. En daarom als God de zonde vergeeft, doet hij dat, zo staat er in onze catechismus, om het bloed van Christus. Alleen vanwege dat bloed, vanwege de kruisverdiensten van Christus. Om des bloeds van Christus wil, niet toerekenen, staat er in ons leerboek. En al die offers in het Oude Testament, die wezen heen naar dat offer, eenmaal gebracht op die kruisheuvel Golgotha. En dat bloed van Christus, gemeente, dan moeten we niet alleen denken aan dat bloed van die geeselslagen, of aan dat bloed wat uit zijn zij kwam. Weet je wel, kinderen, toen de Heer Jezus al gestorven was, toen hebben ze met een speer in zijn zij gestoken en toen kwam er bloed en water uit. Bij het bloed van Christus moeten we denken aan heel zijn lijden en sterven. Dat grote offer wat hij gebracht heeft. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Wel, nu de Heere Jezus heeft zijn bloed gestort. Hij heeft geleden en is gestorven. En dat bloed heeft voldaan aan het recht van zijn Vader. Hij heeft met zijn bloed betaald. Volkomen betaald. Daarom riep hij uit, het is volbracht. En dat betekent, God ziet de zonde niet door de vingers, maar hij heeft ze gestraft aan zijn lieve Zoon. Die voldoening heeft dus plaatsgevonden. God is verzoend. En dat bleek wel op de opstandingsdag, toen Christus opstond uit de doden. Dat was een garantiebewijs, een zeker teken dat God verzoend is. Maar gemeente, nu gaat het erom dat we door het geloof deel hebben, deel krijgen aan die verzoening. Wat Christus verworven heeft, dat moet toegepast worden aan ons hart. En vandaar dat gebed, wil ons arme zondaren om het bloed van Christus wil, die misdaden en die boosheid niet toerekenen. We staan als een arme zondaar, als een beklaagde voor het gericht van God. En het hele woord van God klaagt ons aan. De wet klaagt ons aan. Ons geweten zegt dat we tegen God gezondigd hebben. En de duivel brengt de ene na de andere aanklacht naar voren. En we moeten instemmen. Het is waar. Het is waar. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar dan staat er, om dat beeld vast te houden van die rechtszaal, staat er ineens iemand anders op, de advocaat, Jezus Christus. En hij gaat pleiten voor die beklaagde. De misdaden die zijn genoemd zijn allemaal waar. De beklaagde heeft straf verdiend. Maar nu heb ik die straf voor hem gedragen. Dat doet niet ene advocaat in de rechtszaal. Maar dat heeft deze advocaat nu gedaan voor een ieder die in hem gelooft. Hij heeft betaald met de dure prijs van zijn bloed. En op grond van dat offer spreekt de Vader u vrij, voor eeuwig vrij. Hij rekent al die zonden en misdaden Christus toe. God kan en wil om het bloed van de Heere Jezus Christus al uw zonden, hoeveel deze ook zijn, genadig vergeven. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Gemeente, op bevel van Christus spreken we in het meervoud, vergeef ons onze schulden. Dat betekent, we moeten niet alleen voor de lichamelijke nood maar ook voor de geestelijke nood van anderen bidden. Net zoals we gebeden hebben, geef ons heden ons dagelijks brood. Bidden we, vergeef ons onze schuld. En denk dan maar aan het huisgezin. Denk dan maar aan de gemeente. Ja, denk dan maar aan zoveel anderen. Hier wordt de vijfde bede wereldwijd, zo zouden we kunnen zeggen. Er is niet alleen de persoonlijke schuld, maar ook de collectieve schuld. De zonden van gezin, kerk, samenleving en wereld gaan ook ons persoonlijk aan. Gemeente, beseffen we dat? Ik moet hierbij altijd denken aan dat gebed van Daniël in hoofdstuk 9. Daniël die wist zich werkelijk één met zijn volk, ook in haar zonde en schuld. En geen enkele zelfverheffing klinkt in dat mooie en ontroerende gebed door. Hij zegt als het ware, wij hebben gezondigd. En daarmee bedoelt hij het hele volk en hij rekent zichzelf erbij in. Gemeente, bidden we al mee. Mogen we weten van die vergeving. Vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus. O, de prediking is ook de bediening der verzoening. Dan drupt het bloed op verslagen zondaars hart. Er is bij hem vergeving. Hoor je het? Misschien denk je wel, die zonde die ik gedaan heb, die zal de Heere wel nooit vergeven. Dat is zo erg. Misschien weten anderen er niet veel van. Maar toch, je denkt, ik zit wel in de kerk. Maar vergeving ook voor mij. O, dat bloed van Christus reinigt van alle zonden. Werp je dan maar voor hem neer. En beleid maar wie je bent. Erken je zonde en schuld. O, de Heere ziet het zo graag dat zondaren aan zijn voeten terechtkomen om vergeving te ontvangen. Er is overvloeiende genade voor de grootste der zondaren. Dat het voor u niet meer kan, dat maakt de duivel u wijs. Maar we lezen dat nergens in Gods woord. Hij vergeeft gaar. En ieder die zijn zonde beleidt en laat, daartegen strijdt. Nu gaat het in de vijfde bede niet alleen om dagelijkse schulden en dagelijkse vergeving, maar ook om dagelijkse vergevingsgezindheid. En dat is moeilijk. Ik zei het al aan het begin van de preek. De Heere die leert zijn discipelen dat volmaakte gebed, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wat betekent nu dat zinnetje, gelijk ook wij vergeven? Betekent dat dat God onze schulden alleen vergeeft als wij onze schuldenaren vergeven? Dus degene die bij ons om vergeving vragen, als we die vergeving schenken, dan schenkt God ons ook vergeving? Zijn wij dan een voorbeeld voor Gods vergeving? Gemeente, dan zou onze schuld nooit vergeven kunnen worden. Als het zo zou zijn, als het dat zou betekenen. Want wij zijn van nature niet van die vergevingsgezinde mens. Toch, die vergevingsgezindheid bij ons is zo gebrekkig, daar mankeert alles aan. Dan zeggen we, ja, ik vergeef het je, maar ik vergeet het niet. Is dat echte vergeving? Tuurlijk, ik snap dat je bepaalde dingen ja, niet uit je geheugen kunt wissen. Maar toch zijn wij zomaar bereid om andere mensen iets te vergeven. Maar hoe zit dat dan? Gelijk ook wij vergeven. Bedoelt de Heere dan naar de mate waarin wij vergeven? Dus als wij anderen veel vergeven, vergeeft de Heere ons dan ook veel. En als we het weinig doen, vergeeft Hij ons dan ook weinig. Nee, gemeente, dat wordt ook niet bedoeld. Als de Heere ons de schulden zou moeten vergeven, naar de mate wij het doen, dan zou onze schuld evenmin vergeven worden. Wat bedoelt de Heere dan? Ons leerboek geeft een duidelijk en evenwichtig antwoord. Als er staat gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naast van harte te vergeven. Gemeente, als we deel krijgen aan de vergeving der zonde, ja, dan komt er iets van God in ons leven. We gaan dan het getuigenis van Gods genade in ons ervaren. Gods gunstige gezindheid jegens ons in het hart. En dat is niet in woorden uit te drukken. Dat is alleen maar te beleven. Maar die bevinding van binnen, die komt wel openbaar in een bevindelijk leven naar buiten. Als God mij zoveel vergeven heeft, ja, dan word ik ook gunstig gestemd jegens anderen. Als we de gezindheid hebben om onze naasten te vergeven, dan is dat Gods genade. Gods genade is de bron van die vergevingsgezindheid. Anders was die gezindheid er echt niet. Zijn wij door Gods genade vergevingsgezind geworden? Misschien vroeger wel eens gezegd, dat vergeef ik hem nooit. Maar toen de Heere in uw leven kwam en u mocht delen in de vergeving der zonde, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving der zonden geschonken is. Toen kon u niet anders meer dan hem of haar ook vergeven. Ja, maar dominee, dat vergeven, dat houdt toch een keer op. Hoe vaak moet je iemand vergeving schenken? U kent misschien wel iemand die telkens de fout ingaat en telkens vraagt hij om vergeving. Hij belooft beterschap. Het is de vraag van Petrus uit Matteüs 18. Hij denkt dat 7 keer genoeg is. Het getal van de volheid. Maar de Heere Jezus zegt 70 maal 7 maal. En hoeveel is dat dan? Misschien dat sommige kinderen het zo uit hun hoofd op kunnen zeggen. 70 maal 7, dat is 490 keer. En als iemand dan de 491ste keer komt, hoef je het dan niet meer te vergeven? Ja, dan ook. De Heer Jezus bedoelt hiermee te zeggen, er komt nooit een eind aan. We hebben het gelezen. Want dan komt die gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. Was een koning die vele dienstknechten had. En op een dag wordt een van die knechten bij de koning geroepen. Hij heeft een schuld van 10.000 talenten bij de koning. Laten we maar zeggen, ruim 10.000 euro. En dat was voor die tijd een onvoorstelbaar groot bedrag. Onbetaalbaar. Maar hij moet betalen. Maar hij heeft niets om te betalen. En hij vraagt om uitstel en de koning die krijgt medelijden met hem en scheldt hem al zijn schulden kwijt. Wat een koning, vindt u niet? Wat een heerlijke koning. Maar dan komt diezelfde dienstknecht buiten en dan ziet hij een mededienstknecht lopen. En hij bedenkt opeens dat hij hem ook iets schuldig is. Niet veel, 100 penningen. Dat is niets vergeleken met die 10.000 talenten die hij zelf schuldig was. Maar wat doet de knecht die kort geleden zoveel vergeven is? Hij grijpt zijn mededienstknecht bij de keel en hij sist hem toe. Je zult me alles betalen. Hoor je dat? Alles. Deze man gebruikt dezelfde woorden als hij zelf kort tevoren tegen de koning sprak. Maar hij weigert erop in te gaan. Hij werpt hem zelfs in de gevangenis. Gemeente, onvoorstelbaar. Zelf was hem een geweldig grote schuld kwijtgescholden. Maar hij is niet eens bereid zijn naaste een heel klein bedrag kwijt te schelden. En zijn mededienstknechten zien het en vertellen alles aan de koning. En dan roept de koning zijn knecht opnieuw en dan volgt de straf. En de eerst kwijtgescholden straf zal hij nu tot de laatste penning moeten betalen. Gemeente, laten we met die gelijkenis tot onszelf maar inkeren. En ons afvragen, hoe is het nu met mijn vergevingsgezindheid gesteld? Want in Matthäus 6 zegt de Heer Jezus: indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Dat is duidelijke taal, of niet? Als we niet bereid zijn onze naasten te vergeven, kunnen we onze eigen vergeving wel vergeten. Dan kennen we die vergeving van onze eigen schuld nog niet. Gemeente, hebt u dat verhaal wel eens gehoord van die 2 kinderen van God? Het waren ouderlingen in dezelfde kerk. En ze kregen een grote ruzie en ze wilden elkaar niet vergeven. En ze zaten nota bene samen in de kerkenraad. En op zeker moment, toen was er kerkenraadsvergadering. En toen moest een van hen de kerkenraadsvergadering afsluiten met gebed. En hij dacht: ik bid maar het Onze Vader. Wat een vrij gebed. Dat gaat me nu niet lukken. En hij begon: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En toen stopte die. Want wat moest hij bidden? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat durfde en dat wilde hij niet bidden. En het bleef stil. En de ouderling die zat daar rood van schaamte. Want ineens ging die inzien, wat is hij toch een zondige man. Hij had vergeving ontvangen van al zijn zonden en nu wilde hij een broeder niet vergeven. En op zeker moment, ja zo, je kunt zich dat wel voorstellen, gingen alle ogen open. Wat zou er toch met hem aan de hand zijn? En ze zagen hem met betraande ogen zitten. En snel stak hij de hand uit naar zijn broeder en vroeg om vergeving. Wat zal die andere ouderling gezegd hebben? Zal die hem niet met graagte die vergeving geschonken hebben? En zal die misschien ook niet gezegd hebben: wil je mij ook al dat verkeerde vergeven? Ja, zegt iemand, maar dominee, Ik zit nog met een vraag. Want moet je nu altijd vergeven? Want er zijn zulke erge dingen gebeurd. Ik denk in situaties van incest. Ik heb er wel eens gehoord dat mensen aan me vroegen. Ik vind het zo moeilijk om mijn vader dat te vergeven. Oh, er kan een tijd voor nodig zijn voordat dat pas echt kan. We mogen dat zo iemand, zo'n dochter ook niet afdingen van nu. Ik heb straf gehad en nu moet je me dat maar vergeven. Nee, veel beter kunnen we erom bidden. Mag je ook niet vergeven? Voorwaarden stellen. Met vergeving wachten. In Lucas 17 geeft de Heer Jezus een antwoord op deze vragen. Indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem. En indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij 7 daags tegen u zondigt en 7 daags tot u wederkeert, zeggen het is mij leed, zo zult gij het hem vergeven. Het meest opmerkelijke van deze uitspraak is dat de Heere Jezus niet zegt dat wij die broeder die tegen ons zondigt direct moeten vergeven. Waarom niet? Wel omdat dat niet goed werkt. Als wij de zonde van een ander direct vergeven, ja, dan zijn we misschien wel slap, dan dekken we de zonden toe. Te snelle vergeving herstelt de gebroken relatie vaak niet. De Heer Jezus hoopt dat de zondaar na de bestraffing berouw heeft, indien het hem leed is. Gemeente, oprecht berouw is meer dan een haastige spijtbetuiging. Koning Saul die huilde krokodillentranen en ging door met kwaad doen tegen David. Zo moet het dus niet. Maar hoe weet je nu dat het hem leed is? Dat iemand echt berouw heeft? Ik las bij iemand een aantal kenmerken. En ik geef ze graag door. Iemand met oprecht berouw beleid schuld. Wie berouw heeft, schaamt zich over wat er gebeurd is. Iemand met oprecht berouw erkent dat het terecht is dat hij straf ontvangt. Gaat daar niet tegen in. Wie oprecht berouw heeft, die verdedigt zichzelf niet. Zo van, ik kon er ook niets aan doen, want. En wat ook heel belangrijk is, hij doet die zondige dingen niet meer. Een berouwvol zondaar verlangt naar een nieuw leven. Om die zonde niet meer te doen. En die man die noemde als laatste punt het duidelijkste kenmerk van berouw. Er komt een levensverandering. Heel concreet. Wie roddelde, houdt ermee op. Wie hebzuchtig was, wordt vrijgevend. Zacchaeus, de gierigaard, geeft bijna heel zijn vermogen weg. Gemeente, in de weg van berouw komt er ruimte voor vergeving. En dat blijkt een moeilijke opgave die alleen in Christus kracht kan worden vervuld. Vergeving schenken, zoals de Heer Jezus bedoelt, is heerlijk. En misschien dat u ervan weet. Het is het begin van een nieuwe fase in de verhouding met de ander. Als die ander echter geen berouw heeft, zijn gedrag niet wijzigt, dan valt er niets te vergeven. Dan komt er geen nieuwe fase in de relatie. Maar dat is dan wel de verantwoordelijkheid van de ander. Gemeente, zo is het ook tussen de Heere en ons als wij geen berouw hebben over onze zonde. Hoe kan de Heere die schuld dan wegnemen? Gemeente, hoe is het in uw leven? Weten we van dat wonder van de vergeving? En zijn we ook bereid onze naaste te vergeven? Oh, dat kan moeilijk zijn. Daar kan tijd overheen gaan. Maar toch, wie mag weten van vergeving door God vanwege dat bloed van de Heere Jezus Christus, zal ook die ander vergeving willen schenken. En als die persoon die zonde niet ziet, vraag dan maar aan de Heere, Heere, open zijn ogen ervoor. De Heere wil dat wij vergevingsgezind worden. En Hij wil het ook werken door zijn woord en geest. Want die vergevingsgezindheid, gemeente, is geen vrucht die vanzelf groeit op de akker van ons hart. We zijn niet zo vergevingsgezind, zei ik al. Maar wat een wonder als het anders mag worden. Wat een wonder van Gods genade. Als we mogen weten van die vergeving bij God en door God. Onze God vergeeft menigvuldig. En daarom kan ik ook en mag ik ook die ander vergeven. Amen. Gemeente, zingen we van het gebedesseren achter de psalmen. En daarvan het zesde vers. Het gebedesseren achter de psalmen, het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heere. Wij schonden al te snoods uw eer. Het zesde vers uit het gebedesseren.